Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 5 april. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energeia. Welkom Joep.
Goedemorgen.
Het schiet niet op met het verduurzamen van bedrijventerreinen. Het kabinet roept daarvoor nu een speciale werkgroep in het leven. Die werkgroep moet voorkomen dat ministeries langs elkaar heen werken en het voor ondernemers makkelijker maken om te verduurzamen. Joep vertelt zometeen hoe het komt dat er nauwelijks bedrijventerreinen zijn die serieus werken aan verduurzaming en hoe het kabinet samenwerking op die terreinen wil stimuleren. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week. En Wouter belt in deze week en is, als het goed is, verbonden met de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen viel je op in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste gaan we het nog een keer over warmte hebben. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Gaan we nog even het staartje van meepakken. Warmte is in Nederland 2 tot 3 keer zo duur als in andere landen. En dat concludeerde onderzoeksorganisatie TNO. En het verschil met die andere landen nam afgelopen 3 jaar ook steeds verder toe. Daarnaast, het wordt tijd dat Nederland landelijk beleid ontwikkelt voor het veilig plaatsen van batterijsystemen. Dat vond het RIVM. Bij ongevallen kunnen namelijk slachtoffers vallen. En tot slot, het lijkt nodig dat het Rijk deelneemt in nieuwe kerncentrales. Maar hoe is nog onduidelijk? Daar was een Kamerbrief deze week over van demissionair minister Rob Jetten.
Ja, we beginnen met warmte. Daar hebben we het in deze podcast inderdaad vorige week al uitgebreid over gehad, over de warmtetarieven. En nu is dus in het nieuws dat warmte in Nederland veel duurder is dan in andere landen. In de afgelopen 3 jaar nam dat verschil alleen maar toe. Wouter, ja, het is een onderzoek van TNO. Met welke andere landen wordt Nederland nu vergeleken?
Ja, TNO heeft gekeken naar de warmtetarieven in Denemarken, Zweden, Finland en Duitsland. En die vergeleken met Nederland. Mm-hmm. Het onderzoek is een update van een onderzoek in 2021. Toen deed TNO dat ook. En ja, zag toen dat de Nederlandse tarieven hoger waren dan in de vergelijkende landen. En ziet nu dat die tarieven nog verder uit elkaar zijn gaan liggen. Nederlandse warmtetarieven die stegen tussen 2019 en 2023 met 62%. En het eerstvolgende land wat het eerstvolgende hoge percentage is 28%. Dat hoort bij Finland. En Duitsland, Zweden en Denemarken die kenden nog lagere groeipercentages.
Waarom kijkt TNO eigenlijk naar die landen?
Ik denk dat het vergelijkbare landen zijn met Nederland.
Ja. Volgens TNO is het lastig om met zekerheid te zeggen waar de verschillen vandaan komen. Welke ideeën heeft TNO erover?
Ja, dat het lastig is te zeggen om waar die verschillen dan vandaan komen, komt omdat er eigenlijk heel weinig inzicht is in de kosten. Hè? Tarieven die zijn over het algemeen gebaseerd op kosten van warmte. Daar gaan we straks eventjes verder dieper op in. Dat zit in Nederland wat anders. Maar er is weinig transparantie. En bijvoorbeeld een land als Denemarken, wat veel lagere tarieven heeft in Nederland, daar is wel heel veel transparantie. En ik sprak met de onderzoeker van TNO en die zei van ja, in Denemarken heb je gewoon van alle warmte, zijn ontzettend veel warmteleveranciers, heel veel kleine warmteleveranciers, heel veel coöperatieve warmteleveranciers. En van alle leveranciers zijn gewoon de tarieven bekend, zijn gewoon lijstjes van gemaakt. En daar is ook transparantie over de kosten die zij maken. Mm-hmm. En op het moment dat allemaal inzichtelijk is, ja, dan wil je als bedrijf niet bij de hoogste kosten zitten, want dan heb je echt wat uit te leggen. Dus er komt een prikkel uit om lagere tarieven te rekenen. Mm-hmm. Terwijl in Nederland hebben we een andere systematiek. In Nederland wordt de consument beschermd doordat de ACM, de toezichthouder, een maximaal tarief vaststelt. En daar moet je als warmtebedrijf onder zitten. Bijna alle warmtebedrijven zitten ook onder dat maximum. De meeste zitten, of een aantal zitten ook echt onder het maximum. Sommige zitten precies op het maximum. Maar daar gaat, zei die onderzoeker van TNO, daar gaat verder geen prikkel van uit om een zo laag mogelijk tarief te hanteren. Op het moment dat je zo'n systematiek kiest, dan zie je heel snel dat de prijs convergeert naar een plek net onder dat maximum. Mm-hmm. En daar is iedereen dan tevreden mee. Ja. Wat we in Nederland ook hebben, hè? Net zei ik van in Denemarken is er ook inzicht, transparantie over de kosten. En de warmtetarieven worden ook gebaseerd op kosten. Nou, in Nederland hebben we dat niet. In Nederland hebben we niet meer dan anders principe, zoals het zo mooi heet. Daar hebben we het in deze podcast vaak over gehad, vorige week ook uitgebreid. Mm-hmm. Dat betekent dat je als warmteklant niet duurder uit mag zijn dan wanneer je aardgas zou gebruiken om je huis te verwarmen. En die koppeling met die gasprijs, die helpt ook niet echt om die tarieven naar beneden te brengen.
Ja. Ja, en dit onderzoek is een update van TNO-onderzoeken uit 2021. Hè? Toen stelden warmtebedrijven dat TNO appels met peren vergeleek. Hoe zit dat?
Ja, dat was toen inderdaad de kritiek. Ze zeiden van ja, het is niet duidelijk of er in sommige landen die in deze vergelijking zijn meegenomen, of daar subsidie wordt verleend voor de warmte die gebruikt wordt. Hè? En of dat de reden is dat daardoor die tarieven lager zijn. Mm-hmm. Er werd ook gezegd, bijvoorbeeld Zweden en Finland, dat zijn veel koudere landen. Waardoor je per huishouden meer warmte nodig hebt. En dat maakt een warmtenet al snel rendabeler. En daardoor kunnen de tarieven wat lager blijven, omdat de volumes groter zijn. Mm-hmm. Ik heb die onderzoeker van TNO ook gevraagd erop te reageren. En die zei van ja, we vergelijken helemaal geen appels met peren. Wat wij hebben gedaan is gewoon de warmtetarieven in euro per gigajoule van verschillende landen naast elkaar gezet en geconstateerd dat Nederland het duurste is.
Ja.
En die kritiek van die warmtebedrijven, die kan best hout snijden. Maar het is eerder een verklaring waarom het in Nederland duurder is dan in andere landen, dan dat het de vergelijking zelf disqualificeert. Dus zij kijken daar iets anders naar.
Ja, Nederland wil dus ook toe naar een warmtetarief op basis van kosten. Maar we hadden het er vorige week in onze podcast al over. Dat kost dus nog even tijd.
Ja, inderdaad. Iedereen wil toe naar een kostengebaseerde systematiek. De warmtebedrijven zelf willen dat, de verenigingen van warmteklanten, de ACM, de politiek, iedereen wil dat. Mm. Alleen ja, het kost wel tijd. Het vraagt een hele nieuwe systematiek. Het vraagt ook, althans, we hebben het vaak genoeg gehad over de warmtewet, de wet collectieve warmte die eraan zit te komen. Daarin wordt een hele nieuwe marktordening voorgesteld, waarbij ook de tarieven dan op basis zijn van de kosten die warmtebedrijven maken in plaats van de koppeling met die gasprijs.
Ja.
En Jette zegt, Katrijn legde dat vorige week mooi uit. Jette zegt, we moeten echt wachten totdat die warmtewet er is en die nieuwe marktordening er is voordat we dit in gang kunnen zetten. We kunnen niet nu op basis van de huidige marktordening die we hebben. Ja, als we dan nu die hele tarievensystematiek gaan omgooien, dan zijn we zoveel dubbel werk aan het doen. Dat werkt alleen maar meer vertraging in de hand. Dus ja, we moeten eerst naar die nieuwe warmtewet en dan naar die nieuwe systematiek. Maar daar gaan we gewoon wel nog een paar jaar overheen.
We gaan naar je tweede onderwerp. Nederland moet een landelijk beleid ontwikkelen voor het veilig plaatsen van batterijsystemen. Dat vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Bij ongelukken kunnen namelijk gifwolken en explosies ontstaan, waarbij ook slachtoffers kunnen vallen. Ja, Wouter, over wat voor soort batterijen hebben we het dan?
Ja, we hebben het dan in principe over grote batterijen. Lithium-ion batterijen vanaf 20 kilowattuur met een industriële toepassing. Het RIVM zegt van ja, kleinere batterijen die beschouwen we als thuisbatterij. Mm-hmm. Daar zitten ook wel risico's aan. Dus ook zinnig om daar naar te kijken. Maar dat was niet de scope van dit onderzoek. Dit ging echt over industriële toepassing.
Ja, en wat zijn dan de grootste risico's van zulke batterijen?
Nou, het ergste wat er kan gebeuren is wat het RIVM noemt een thermal runaway. Dat betekent dat er in die batterij dat er iets fout gaat en dat er een ongecontroleerde stijging van temperatuur en druk ontstaat. Dat kan als een batterij beschadigd raken of zo. En dat kan drie belangrijke grote gevolgen hebben. Eén is brand, twee is een explosie en drie is een gifwolk.
Mm-hmm. En wat gebeurt er dan in die scenario's? Hoe kunnen ze ontstaan?
Nou, dat kan dus als een batterij beschadigd raakt, als een batterijcel openbarst. Dan komen er stoffen die in die batterij zitten, komen dan vrij. Zoals gezegd kunnen drie dingen gebeuren. Eentje is ontbranden. Dan wordt zo'n batterij echt een soort fakkel. En dan is het, wat het RIVM noemt, het brandaandachtsgebied, is 13 meter. Mm-hmm. Zo'n aandachtsgebied, dat wil zeggen dat is het gebied waarin mensen die binnen huis verkeren mogelijk onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van zo'n ongeval. Zonder aanvullende maatregelen in elk geval.
Ja, ja.
Dus op het moment dat zo'n industriële batterij in brand vliegt en echt zo'n fakkel wordt. Nou, als je dan binnen 13 meter daar verkeert in een huis, dan loop je gevaar, zeg maar. Nou, ja. Dus dat is wel te overzien, 13 meter. Ik denk dat er niemand 13 meter van een industriële batterij woont. Maar toch wel goed om zo'n afstandsmaat te hanteren. Nou, als er niet een directe ontbranding plaatsvindt, dus geen brand is, dan kunnen stoffen ophopen in zo'n batterij en dan kan er uiteindelijk een ontploffing plaatsvinden. Nou, als dat gebeurt, dan heb je het al over een groter aandachtsgebied. Het explosie-aandachtsgebied is dan 57 meter, zegt het RIVM. Mm-hmm. Maar die zegt erbij dat dit een zeer conservatieve schatting is. Dat betekent dat het waarschijnlijk het aandachtsgebied minder groot is dan die 57 meter.
Ja. Yeah.
Nou, en als het niet brandt of ontploft, dan kan het nog zijn dat als een batterij openbarst, dat er giftige stoffen vrijkomen. En dan heb je een gifwolk. En dan berekent het RIVM een gifwolk aandachtsgebied mm-hmm. met een maximale omvang van 24 meter.
Oké, en wat raadt het RIVM het kabinet aan?
Nou, om hier rekening mee te houden, om hier beleid op te maken. Want dat is nu eigenlijk een beetje afwezig. Bedoeling is dat in het beleid er rekening wordt gehouden met mogelijke ongevallen. Het RIVM zegt, de kans dat dit gebeurt is heel erg klein. Dus het risico is ook niet zo groot. Want als het gebeurt, dan zijn de gevolgen ook nog wel te overzien. Maar ja, het is toch goed om er in beleid aandacht aan te houden, zodat energieopslagsystemen, batterijsystemen, ja, niet dichtbij andere gebouwen geplaatst worden waar mensen vaak verkeren. Dat is eigenlijk het belangrijkste aandachtspunt.
Ja. Dan hebben we nog je derde onderwerp. Het lijkt nodig dat het Rijk deelneemt in nieuwe kerncentrales. Maar in welke vorm is nog onduidelijk, blijkt uit een Kamerbrief van minister Jetten. Ja, Wouter, die brief is een reactie op een motie van VVD-Kamerlid Silvio Erkens in december. Wat was de strekking van die motie?
Ja, dat is een motie die Silvio Erkens overigens nog achter de hand heeft. Hij is nog niet in stemming gebracht. Misschien wel even belangrijk om te melden. Mm-hmm. Want toen Silvio Erkens die motie aankondigde, toen reageerde Jetten van, nou, wacht nou heel even, dan kom ik in het tweede kwartaal van 2024 met een brief. Nou, dat is deze brief waar we het nu over hebben. Mm-hmm. En dan leg ik even uit wat ik precies wil. Want die motie verzocht namelijk het kabinet om te beginnen met het proces om een staatsdeelneming op te zetten of aan te wijzen eventueel voor de uitrol van kernenergie in Nederland. Mm-hmm. Zodat het via een staatsdeelneming, zoals ook GasUnie en Tennet en EBN enzovoort hebben, een staatsdeelneming te creëren die deelneemt in kernenergie. Mm-hmm. Maar goed, Jette heeft nu dus met deze motie gereageerd over hoe hij daar tegenaan kijkt. Hè? Want het kabinet is bezig met kernenergie, dat zal iedereen weten. Mm-hmm. Er wordt onderzocht om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. De Kamer vraagt zelfs om de mogelijkheid van 4 kerncentrales open te houden. En de aanbesteding daarvan die moet eigenlijk volgend jaar al starten. De Kamer die heeft al eerder uitgesproken, was ook afgelopen zomer een motie die wel is aangenomen. Van Erkens samen met Kamerlid Henry Bontebal van het CDA. Waarin is uitgesproken dat er een belangrijke rol voor de overheid is bij het tot stand brengen van kernenergie in Nederland. Mm-hmm. En eigenlijk ook het kabinet ziet wel een rol voor de overheid bij het tot stand brengen van kernenergie.
Ja, en Jette schrijft dat vanuit de markt sterke signalen komen dat overheidsdeelname gewenst is. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor de markt?
Nou, de markt, voordat je een kerncentrale gaat bouwen, dat is een langdurig proces. Dat is een duur proces. En dan wil je wel dat de overheid daarbij aan boord is. Nou, hoe kan je dat beter garanderen dan wanneer de overheid participeert in de bouw van zo'n kerncentrale? Dus marktpartijen zijn op zoek naar zekerheid, naar langdurig politiek draagvlak. En op deze manier creëer je dat. Wat is de reden dat we nog niet een tweede kerncentrale in Nederland hebben? Want de kernenergiewet die maakt altijd al mogelijk dat je gewoon een vergunningaanvraag start. Mm-hmm. In het verleden leek dat bijna te gebeuren. Toenmalig energiebedrijf Delta uit Zeeland is in 2010 bij Rutte 1, toen dat politieke draagvlak er leek te zijn, gestart met zo'n vergunningaanvraag. Maar toen in 2011 Fukushima gebeurde, de aardbeving en de tsunami in Japan, toen verdampte al het draagvlak voor kernenergie weer en toen is dat weer ter ziele gegaan. Nou ja, marktpartijen zijn heel bang dat ze ergens aan beginnen, waarvan halverwege wordt gezegd door de maatschappij, dit willen we niet meer. Mm. Nou, door een staatsdeelneming daarin te laten participeren, garandeer je eigenlijk, althans heb je meer zekerheid, dat politieke draagvlak blijft bestaan.
Ja, normaal gesproken denk je dan bij een staatsdeelneming aan het ministerie van Financiën, maar dat mag niet meedoen, begrijp ik. Hè? Waar heeft dat mee te maken?
Ja, dat heeft te maken met de splitsingswet. Leuk dat die nog weer een keertje langskomt in onze podcast. Splitsingswet is de wet die de netbeheerders op afstand zet van productie- en leveringsbedrijven. Je mag als... Vroeger waren de energiebedrijven geïntegreerde bedrijven, heette dat. Dus die hadden productie en levering, hadden die naast transport en distributie verenigd in één bedrijf. Mm-hmm. De splitsingswet maakt dat niet meer mag. Nederland is het enige Europese land dat heeft ingevoerd. Het is wel op basis van Europese regels. Maar het mag dus wettelijk niet meer zo zijn dat een bedrijf enerzijds productie en levering verzorgt en binnen datzelfde bedrijf ook transport en distributie plaatsvindt. Mm-hmm. Nou, het ministerie van Financiën is eigenaar van de staatsdeelnemingen Tennet en sinds kort ook van regionaal netbeheerder Stedin. Nou, dat zijn dus transport- en distributiebedrijven. En de splitsingswet verhindert nu dat het ministerie van Financiën ook eigenaar wordt van een staatsdeelneming die participeert in de bouw van een kerncentrale. Want dat is een elektriciteitsproductiebedrijf. Dus dat mag niet verenigd worden. Nou, is er wel een ontsnapping mogelijk? Dat klinkt een beetje Vesser Broekzak, maar dat is de beleidsdeelneming. En in dat geval is niet het ministerie van Financiën de formele aandeelhouder in dat bedrijf, maar dat is dan een vakministerie. Dus dat zou bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen zijn. Mm-hmm. En die kan dan dus wel eigenaar worden van een bedrijf, van een staatsdeelneming dat participeert in de bouw van een kerncentrale. Nou, Jette schrijft dat op drie manieren kan. Je kan een bestaand bedrijf kopen als staat en daar een staatsdeelneming van maken. Je kan een nieuw bedrijf, een nieuwe staatsdeelneming oprichten. Of je kan een bestaande staatsdeelneming kan je gewoon additionele taken geven. Dus even gewoon iets wat ik zelf verzin, maar bijvoorbeeld ABN. Kan je dan de opdracht geven om ook te gaan participeren in kernenergie.
Dankjewel, Wouter. Het kabinet komt met een speciale werkgroep voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. En die werkgroep moet voorkomen dat ministeries langs elkaar heen werken en het voor ondernemers makkelijker maken om te verduurzamen. Over hoe het komt dat er nauwelijks bedrijventerreinen zijn die serieus werken aan verduurzaming en hoe het kabinet samenwerking wil stimuleren, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, de werkgroep werd aangekondigd in een brief van minister Adriaanse aan de Tweede Kamer. En ze reageert daarmee op een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur afgelopen najaar. Wat was de voornaamste boodschap van de raad?
Ja, kort gezegd was de belangrijkste boodschap. Het gaat er langzaam met de verduurzaming van bedrijventerreinen. En het is wel aan de overheid om om dat los te trekken, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Om dat te versnellen. En dat kan bijvoorbeeld door doelen te stellen of door fiscale voordelen of door wetgeving, hoe dan ook. Maar er moet iets gebeuren om dat op gang te helpen.
Ja, en waar hebben we het dan over? Hoeveel bedrijventerreinen zijn er in Nederland?
Er zijn 3700 ruim. Mm-hmm. En dat varieert dus echt van de grote industriële clusters, hè, zoals de haven van Rotterdam, mm-hmm. tot de middelgrote industrieterreinen, tot echt de lokale ondernemersparken in de dorpen en de steden. Mm-hmm. En de industrie als geheel is ongeveer goed voor een derde van de uitstoten in Nederland nu. Mm-hmm. Dat geeft al wel aan dat het wel echt een belangrijke sector is om te verduurzamen, om de doelen te halen. Van die industrie is overigens het overgrote deel wel voor rekening van de vijf grote clusters. Mm-hmm. Die vijf alleen, die hebben geloof ik iets van, zeg ik uit mijn hoofd, 70% van die uitstoot voor hun rekening. Mm-hmm. Maar dan blijft er nog steeds een heleboel over voor alle andere bedrijventerreinen en industrieparken in Nederland. Ja. Dus daar ligt een belangrijke opgave.
Oké, ja, en de raad kwam met drie aanbevelingen om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Welke waren dat?
Ja, in de eerste plaats formuleer een toekomstbeeld met meetbare doelen en een tijdspad. Dat las ik in de brief van Adriaanse op dit moment nog niet echt terug. Mm-hmm. Echt die concreetheid en ook niet echt het tijdpad wat erbij zat. Tweede aanbeveling is het stimuleren van samenwerking op die bedrijventerreinen. En uiteindelijk ook zelfs het verplicht stellen van de samenwerking. Mm-hmm. Het is zo dat op dit moment slechts 1 op de 5 bedrijventerreinen echt een vorm van organisatie heeft. En de rest is eigenlijk, ja, precies wat de naam zegt, een terrein waar bedrijven op zitten, maar waar verder geen echte samenwerking is. Mm-hmm. En het derde is een meer heldere rolverdeling maken tussen verschillende overheden en uitvoeringsinstanties.
Ja, en wat doet het kabinet dan met die aanbevelingen?
Nou ja, de werkgroep die je net al noemde, die gaat dus bijvoorbeeld specifiek in op dat derde punt, hè, de meer heldere rolverdeling. Mm-hmm. Die werkgroep moet dus een soort overzicht gaan maken van het beleid wat verschillende ministeries voeren op de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Want mm-hmm. wat ik zelf wel veelzeggend vond, is dat de brief is dus ondertekend door minister Adriaanses, Economische Zaken en Klimaat. Maar ook nog door 4 andere ministers van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur, Natuur en Stikstof, Klimaat en Energie. Mm-hmm. En dat geeft aan hoeveel verschillende ministeries erbij betrokken zijn. Mm-hmm. Want de verduurzaming gaat natuurlijk ook niet alleen maar over de energietransitie. Het gaat ook over circulariteit, klimaatadaptatie, mobiliteit, stikstof. Nou, mm-hmm. zo kan ik nog wel even doorgaan. Yeah. Dus die ministeries hebben allemaal eigen programma's om dat te stimuleren. En het ene programma bijt soms weer met het andere programma van het andere ministerie. Mm-hmm. Dus daar moet gewoon meer coördinatie op komen.
Ja.
Dat willen ze dus nu doen met die werkgroep. Die moet het eerst in kaart brengen en vervolgens ook gewoon voorstellen doen om het beleid, het overkoepelende beleid, efficiënter te maken. Mm-hmm. Overigens is het dus wel zo dat deze werkgroep specifiek is gericht op het Rijk. Terwijl er natuurlijk ook andere overheden bij betrokken zijn. Hè? Provincies hebben een belangrijke rol, gemeenten ook. Mm-hmm. Je hebt nog regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dat valt allemaal dan weer een beetje buiten deze werkgroep.
Mm-hmm.
Maar vanuit het Rijk wordt het in ieder geval meer gestroomlijnd hiermee.
Ja, er blijken dus nauwelijks bedrijventerreinen te zijn die serieus werken aan verduurzaming. Hoe komt dat?
Ja, er zijn wat verschillende redenen voor wel. Eén reden is dat er nog dus toch wel een beetje onduidelijkheid is over welke doelen ze dan precies moeten nastreven, wanneer en wat ook lokaal randvoorwaarden zijn.
Mm-hmm.
Congestie is ook een reden, daar hebben we het ook vaker over gehad. Dat is toch een spaak in het wiel van verduurzaming soms. Als je een bepaalde verduurzamingsmaatregel hebt uitgevonden waarmee je wil elektrificeren en er is te weinig ruimte op het net, ja, dan valt het soms ook alweer stil.
Mm-hmm.
Er is ook wel eens onduidelijkheid over subsidies en financiële steun die wel of niet mogelijk is. Maar eigenlijk daaronder, dat komt ook overeen met een van die aanbevelingen, is dus gewoon de organisatiegraad heel laag. 1 op de 5, ik zei het net al, van de bedrijventerreinen heeft überhaupt een vorm van organisatie.
Mm-hmm.
En terwijl voor verduurzaming, veel verduurzamingsmaatregelen hebben vooral zin als je dat als bedrijventerrein samen doet. En dus niet als bedrijven afzonderlijk. Je kan bijvoorbeeld samen zonnepanelen neerzetten of elektriciteitsopslag. Je kan gebruik van elkaars reststoffen maken. Een ander voorbeeld is, kijk, je hebt productiebedrijven die gebruiken vaak stoom. Nou, mm-hmm. Het ene bedrijf heeft hele hoge temperatuur stoom nodig.
Mm-hmm.
Andere bedrijf heeft iets lagere temperatuur stoom nodig. Nou, daar zou je gewoon een pijpleiding kunnen leggen en dan van elkaars reststoom gebruik maken. Dat zijn allemaal voorbeelden van maatregelen waar je dus meerdere bedrijven en het liefst gewoon een heel terrein bij betrokken wil hebben.
Yeah.
Dus dat moet eerst gestimuleerd worden. En als dat er eenmaal is, dan heb je ook een ingang. Een aanspreekpunt van oké, wat gaan we nou eigenlijk doen?
Ja, dus wat er nu gebeurt, dat is meer individueel per bedrijf, zeg maar. En de bedoeling is van dat ze dus samen verduurzamingsprojecten gaan oppakken.
Ja, precies. En er zijn wel bedrijventerreinen waar wel die organisatie is. Hè? En die wel gewoon heel serieus bezig zijn met plannen maken. Mm-hmm. En vooral niet de indruk wekken dat bedrijven niks aan het doen zijn. Maar het feit dat die organisatiegraad ontbreekt, dat is wel een soort drempel om echt een effectieve strategie te maken voor een bedrijventerrein.
Ja, en hoe wil het kabinet dat stimuleren, die samenwerking op bedrijventerreinen?
Ja, nou, ze hebben bijvoorbeeld het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Is deze begin dit jaar 22 miljoen voor vrijgemaakt. En dat richt zich dus inderdaad op het stimuleren van die samenwerkingsverbanden. Ook onder andere.
Mm-hmm.
Maar het is ook, daar zit ook een landelijk kennis- en netwerkplatform bij. Om dus vooral ook te leren van elkaar. En minister Adriaanse die kondigde ook aan dat er nu in deze fase vooral eerst echt pilotprojecten worden opgestart.
Mm-hmm.
Om ook lessen te kunnen leren. En die pilots die zijn dan ook echt bedoeld om zeg maar de samenwerking tussen het Rijk, de provincies, de gemeentes, de ondernemers, de vastgoedeigenaar, om dat goed te krijgen.
Mm-hmm.
Nou ja, en als daar goede lessen uitgeleerd zijn, dan krijg je misschien een aanpak die wat makkelijker uit te rollen is over de rest van Nederland. Mm-hmm. En één oplossing die zij ook nog noemt, dat zijn bedrijfsinvesteringszones.
Mm-hmm.
Volgens haar kan dat ook een goede bijdrage leveren aan verduurzaming. En wat zijn dat? Dat zijn dus je hebt het bijvoorbeeld voor winkelstraten die elk jaar kerstverlichting ophangen. En dat is dus iets waar de winkeliers gezamenlijk in investeren. Nou, dan kun je een bedrijfsinvesteringszone voor oprichten en dan kun je dat makkelijker regelen, ook fiscaal. Als zoiets er is, dan heb je natuurlijk meteen een soort organisatiegraad die je zou kunnen gebruiken ook voor de verduurzaming.
Mm-hmm.
Het grappige is dat het onderzoek waar zij dan naar verwijst, waaruit dat blijkt, eigenlijk vrij voorzichtig is in de conclusies, vond ik, toen ik las. Zij zeggen dat die bedrijfsinvesteringszones voor bedrijventerreinen eigenlijk minder interessant zijn dan voor winkelstraten.
Mm-hmm.
En dat komt omdat winkelstraten vaak sowieso al een vorm van organisatie hebben. Dus dan is die stap naar zo'n bedrijfsinvesteringszone wat makkelijker te maken. Terwijl ja, bedrijventerreinen, net zoals ik net al zei, daar is vaak gewoon helemaal niks. En dan is zo'n stap naar zo'n bedrijfsinvesteringszone best wel groot.
Mm-hmm.
En ten tweede is dat voor zo'n bedrijventerrein wegen de kosten niet altijd op tegen de baten. Kijk, als je kerstverlichting ophangt in een winkelstraat, dan zorgt dat voor extra omzet, want dat is gezelligheid en mensen willen daar graag heen. Mm-hmm. Maar als je kerstverlichting ophangt op een bedrijventerrein waar ze koekjes produceren, ja, dat leidt natuurlijk niet tot extra omzet.
Ja.
Dus als zo'n zone er al is, dan kan het ook helpen met de verduurzaming, maar het is niet per se altijd de beste optie.
Ja, en die maatregelen en al die plannen, op wat van termijn moet het allemaal gebeuren? Is daar een tijdspad voor?
Nee, dat staat er dus niet echt duidelijk in. Wel duidelijk is dat er nu de komende tijd vooral die pilotprojecten los moeten komen. Mm-hmm. Nou, daar moeten dan lessen uitgetrokken worden. En dan moet ook het beleid steeds meer vorm krijgen, de doelen en de tijdspaden die erbij horen.
Yeah.
Dus het is work in progress, zullen we maar zeggen.
Dankjewel Joep. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.